Goedenavond, wat leuk zoveel bekende gezichten te zien. Corona is ertussen gekomen, dus we hebben een tijd elkaar niet gezien. Maar vanavond en de volgende avond mogen we kijken naar Matteüs 24. Om nog even aan te haken bij wat Johan zei. In Johannes 5, de Heer Jezus die verwijt de mensen niet eens dat ze niet geloven op een of andere manier. En wat ik tegenwoordig toch ook wel vaak tegenkom, dat zijn wel mensen die geloven. Maar de vraag is of ze bij Jezus zijn gekomen om eeuwig leven te hebben. Dat was de vraag. En dat kan vandaag. Je kunt bij jezelf weten of je eeuwig leven hebt of niet. Eeuwig leven heb je als de geest van God in jouw geest heeft getuigd dat je Gods kind bent. Dat zijn gewoon Bijbelse antwoorden. En als je daar onzeker van bent, dan moet je gewoon op je knieën naar de Heer Jezus toe gaan. Moet je eigenlijk je hele hoofd leegmaken. Moet je zeggen, Heer Jezus, ik kom tot u om eeuwig leven te hebben. Ik heb het niet. Ik heb gezondigd. Ik ben onzeker. God kan me zo nooit ontvangen in de hemel. Maar u geeft mij eeuwig leven. En Jezus zegt, wie bij mij komt, zal ik niet uitwerpen. Wie zal ik dat eeuwige leven geven? Ik heb het ervaren, veel mensen in ons midden hebben het ervaren. Dan ga je niet verloren, dan hoor je bij hem. Het hoofdstuk wat Matteüs 24, dat wij vanavond en de volgende keer gaan behandelen, was niet eens zo'n heel moeilijk hoofdstuk, maar dat is het de laatste jaren wel gemaakt. Er is nog een iets dat heet het preterisme. Heeft u daar wel eens van gehoord? Preterisme. De preteristen, dat doet echt opgang ook in de evangelische wereld vandaag de dag. Zij beweren dat Jezus al gekomen is. Matteüs 24 is al vervuld. Dat is al, heeft al plaatsgevonden. En wij moeten nu op aarde hem verwelkomen en we moeten dat koninkrijk hier op aarde gaan oprichten. En ook de tekenen van dat koninkrijk hier op aarde gaan oprichten. Dus we moeten wonderen doen. En dat onderscheid wat de Bijbel maakt tussen een volk dat God uit de heidenen heeft vergaderd en het volk van Israël dat hij uit Abraham heeft vergaderd voor het land Israël, het land Kanaan, zo wereld, dat zien heel veel mensen niet. Dus laat ik wat inleidende dingen zeggen. Als het om de gemeente van Jezus Christus gaat, dan gaat het om de Ecclesia, een verzameling van God uit de heidenwereld. God zou voor zijn naam uit de volkeren, uit de heidenen, een volk voor zijn naam gaan vergaderen. Dat is dus niet Israël, maar dat is een volk uit de heidenen. Dat is wat de Bijbel noemt de gemeente en de gemeente is de Ecclesia. En gemeente betekent eigenlijk dit, dat je een aantal mensen bij elkaar roept. Het is de samenroeping van een aantal mensen uit de volkeren. En eigenlijk zal die samenroeping straks werkelijkheid worden als er een bazuin zal klinken en dan zullen al die mensen worden samengeroepen rondom Jezus. Dat is de Ecclesia. De gemeente van God. Ze hoort bij hem. Het zijn de zijnen. Ze zijn in de wereld, maar hun roeping in de wereld is een totale andere roeping als die van Israël. Israël werd, denk maar aan de discipelen, ook door de Heer Jezus. Ze werden geroepen toen Jezus op aarde was. Als mens op aarde. Hij koos 12 discipelen uit. Eén daarvan was Judas. Hij wist wie Judas was. Hij koos hem toch uit. Omdat de Vader dat wilde. Dat hij verraden zou worden. En dat hij naar het kruis zou gaan voor ons. Ik had hem niet uitgekozen als ik het van tevoren wist. U wel? Maar Jezus deed het. Die mensen, die 12 mensen, die moeten, krijgen de opdracht om het evangelie over de hele wereld te gaan brengen. Alle volkeren tot zijn discipelen maken. Het is een roeping voor deze aarde, voor deze wereld. Het is ook het plan van God wat hij met de aarde heeft, met deze wereld heeft, met de schepping heeft. Maar als God Paulus roept, de apostel van de gemeente, dan is Jezus niet meer op aarde. Dan is hij in de hemel. Paulus krijgt een hemelse roeping. En voortaan worden de u en ik, als we zo door God worden aangesproken, Hebreeën 3 vers 1, ik denk maar even aan, deelgenoten aan een hemelse roeping. Dat zijn wij. Deelgenoot aan een hemelse roeping. En dus zijn wij een volk dat bestemd is voor de hemel, voor een hemels Jeruzalem. We zijn als sterren die aan de hemel schijnen. En dat heeft een geweldige groot gevolg voor ons geloofsleven. En ons denken in ons geloofsleven. Want als we nog steeds zouden denken dat we hier voor deze aarde bestemd zijn, dan zouden we alle problemen op deze aarde proberen op te lossen. Maar we zijn daar niet voor bestemd. En degene die uiteindelijk de problemen op aarde zal oplossen, is de Heer Jezus zelf. Hij zal komen. En de Bijbel zegt in Romeinen 8 dat heel de aarde, heel de schepping is in banensnood en wacht op dat moment dat hij met de zijnen zal geopenbaard worden in heerlijkheid. Daar gaat het veranderen. We kunnen een hele conferentie houden over milieuproblemen, maar we lossen ze niet op. Maar als Jezus komt, zullen die problemen worden opgelost. Want de Bijbel vertelt dat de aarde weer een paradijs zal worden. Maar de wereld houdt dus geen rekening. Wat heeft God nou? Wij zijn als gemeente degene die God trekt uit deze aarde, verzamelt uit deze aarde en hij plaatst ons in Christus. Het is geen veroordeling voor degene die in Christus zijn. En omdat Jezus niet meer op aarde is, en hij toch bij de zijnen wil zijn, stuurt hij als de verheerlijkte Heer in de hemel, boven alle overheid en boven alle macht en elke naam en elke kracht die er genoemd wordt in deze en in de toekomende eeuw, stuurt hij zijn geest hier naar deze aarde toe, als zijn representant, als zijn vertegenwoordiger. En die geest die moet het uit Christus nemen en die moet ons optrekken boven de dingen in deze wereld. Want de gemeente is het volk waarvan de zonde weg is. Waarvan het oordeel weg is. Het zijn de gemeenten die een roeping hebben naar de hemel. Het zijn degenen die een hemelse wandel hebben. En die met Christus verbonden zijn, hij in de hemel en wij op aarde, maar we zijn in hem. We zijn zijn lichaam. Het kruis is gepasseerd. De zonde is weg. We zijn kinderen van de Vader, broeders en zusters van de Heer Jezus. In het geloof. Dus ze moeten ons niet zo laten inpakken door deze wereld. Dit is onze wereld niet meer. Dit is onze wereld niet meer. We leven in een wereld waarvan die uitloopt op de tijd van Noach, op de tijd van Sodom en Gomorra. Maar het is onze wereld niet. We zijn met Christus geplaatst bij hem. Onze zonden zijn vergeven. En we zijn rein. En dat verschil moet ik even maken voordat ik deze studie ga doen met u. Want als de apostelen en als de Heer Jezus zelf het evangelie gaat preken, evangelie betekent gewoon blijde boodschap, dan vertelt hij dat het koninkrijk van God nabij is gekomen. Zij vertelden het evangelie van het koninkrijk. En het koninkrijk, dat moet u zo zien, dat is het koninkrijk dat God aan Israël beloofd heeft. Het koninkrijk van David. David, jouw grote zoon, zal komen te zitten op jouw troon. Dat was het koninkrijk van David. Daar keek Israël naar uit, dat verwachtte Israël. Tot ver in het Nieuwe Testament, tot het duidelijk werd voor de discipelen dat God ook iets met de heidenen wilde doen. En pas als de heidenen verzameld zijn, die grote ecclesia rondom de Heer Jezus heeft plaatsgevonden, als de volheid van de heidenen is binnengegaan, dan zal heel Israël behouden worden. Dus heel Israël wordt wel behouden, maar pas als de volheid uit de heidenen de hemel is ingegaan. Dat is het geweldige. En waar we vanavond, de evangelie wat de apostelen predikten, dus het evangelie van het koninkrijk. Maar als je nou kijkt naar het evangelie wat Paulus predikte, dat was niet het evangelie van het koninkrijk. Wie weet wat voor evangelie Paulus predikte? Juist, gaan we even naar, laat maar gewoon even kijken, Handelingen 20. Handelingen 20, vers 24. Dan neemt Paulus afscheid van de oudsten in Efeze. En dan zegt hij, maar ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mezelf. Opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Dus Paulus bracht het evangelie van Gods genade. Hij zegt, door genade word je behouden door het geloof. Door genade ben je kind van God. En ook door genade mag je jezelf dus beschouwen als iemand bij wie de zonden weg zijn. Je mag met de Heer Jezus wandelen. Je mag met hem leven in deze wereld. Door de Heilige Geest. En dat krijgt het beroemde hoofdstuk van Romeinen 8 en 7... Ik ellendige, de mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van de dood? Nou, zegt hij, ik dank God door Jezus Christus. Er is geen veroordeling meer, geen enkele veroordeling meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dus, lieve mensen, hebben we het geweldige voorrecht om te leven in de wereld zonder nog ooit de veroordeling van God te hoeven vrezen. En dat maakt me zo totaal anders. Ik ben niet bang voor God. Ik verlang naar de Heer Jezus. Ik ben niet bang voor het oordeel, want de Bijbel zegt, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En als ik sterf dan nog, dan ontslaap ik in Christus. Kent u dat? Dat is het grote verschil. Hè? Dus wat wij gaan behandelen deze vier avonden, heeft te maken met Israël. Israël is zover niet. Maar daar heeft het mee te maken. We gaan naar Matteüs 12. En we hebben vier avonden. Die heb ik als volgt ingedeeld. Vanavond vers 1 tot 14. Over 14 dagen vers 15 tot 22. De derde avond vers 32 tot 39 en de vierde avond vers 20 tot 51. Vers 1 tot 14. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel.
Dat was
Matteüs
24, hè?
Matteüs 24. Zei ik 12? Dat is helemaal verkeerd. Huh? Matteüs 24. Nou, hebben jullie het allemaal? Jan, ja. Het kan verkeerd gaan, hè? Matthäus 24, vers 1. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Toen hij op de olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, toen ze alleen waren. En ze zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op. Word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. En wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredigd worden, tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. Waar begint dit gedeelte mee? Dat is heel belangrijk. Het begint ermee te vertellen dat Jezus de tempel en Jeruzalem gaat verlaten. Dat staat er niet zomaar. Het is niet zomaar Jezus verlaat de tempel om er weer in terug te keren. Maar hij zal de tempel verlaten, voorgoed verlaten deze tempel, totdat hij zal terugkeren. Die tempel is zijn tempel niet meer. Het is niet meer het huis van de Vader. Ja, het is, ze hebben de Joden, die hebben dat huis tot een rovershol gemaakt, zegt hij in het hoofdstuk, een paar hoofdstukken ervoor geloof ik. In hoofdstuk 21, ja. Bij de tempelreiniging, ze hadden de tempel tot een, ja, tot een rovershol gemaakt. En we weten wat een rovershol is en we weten wat de rover is. De rover is in de Bijbel altijd de Satan. En de Satan wil de schapen wegroven van de kudde. En die moet dus buiten de kudde gehouden worden. En die rover komt en die maakt het huis van God tot zijn troon. En u moet niet vergeten, de dingen die we gaan behandelen, dan zult u daar telkens tegenkomen. Het grote verlangen van Satan is om te komen te zitten op de troon die voor Jezus Christus bestemd is. Hij wil de plaats van God innemen. Het is altijd zijn verlangen geweest, al vanaf de eerste pagina's van de Bijbel. Hij wil als God zijn. We zullen in deze studie gaan zien dat de Bijbel vertelt dat hij zich straks op de troon wil gaan zitten, dat hij in de tempel wil gaan zitten, om aan zichzelf te laten zien dat hij een God is. Maar hij is het niet. En laten we daarmee beginnen. Jezus gaat dus de tempel uit omdat er een ander op de troon zit. Dat is ook het gevaar voor de gemeente van de Heer Jezus. Als hij niet meer heer is in de gemeente. Als hij niet meer de baas is. Als de stemmen opgaan van, ja, maar zo heeft hij het niet bedoeld. Als zwart-wit wordt en wit wordt zwart. En we schrijven onze eigen Bijbel. En we maken onze eigen God. God is zo. Onze God is goed. Die accepteert alles. Dan maak je je eigen God. Maar zo is de God van de Bijbel niet. Maar Jezus verlaat de tempel. Want het is een rovershol geworden. Hij verlaat de tempel in Jeruzalem. En dan vertelt hij wat de toekomst van die tempel zal zijn. Zien jullie die stenen? Dat waren grote stenen. 3,5 meter lang. Ze hebben er eens een keertje één gevonden. Een paar ton in gewicht. Ze noemen dat de Herodesstenen. Dat waren hele grote blokken steen. En men dacht, het is onmogelijk dat die tempel zou kunnen instorten. En ik denk dat die discipelen dat ook gedacht hebben. Kijk eens even wat een tempel. En dan zegt Jezus, er zal geen één steen op de ander worden gelaten. De Heer Jezus ziet de toekomst van deze tempel. En in het hoofdstuk zien we wat er in de toekomst met die tempels gaat gebeuren. Wat er in de toekomst dus met Israël gaat gebeuren. Wat er in de toekomst met Jeruzalem gaat gebeuren. Daar heeft de Heer Jezus het over. Daarover. De drie vragen die de discipelen aan hem stellen, stellen zij dan ook naar aanleiding van wat Jezus over de tempel en over Jeruzalem heeft gezegd. Hij vertelt, toen zij op weg waren naar de Olijfberg. En een van die vragen gaat over het einde van de wereld. En daardoor, door die ene vraag over het einde van de wereld, hebben veel mensen zich op het verkeerde been laten zetten. Want ze hebben gedacht, je hebt een christelijk volkje in Nederland en in de hele wereld. En als Jezus komt, dan komt er ook tegelijkertijd het einde van de wereld. En toen is dat in hun gedachten had plaatsgevat, als Jezus komt, dan heb je het einde van de wereld. Toen werd de bedoeling van de Heer Jezus en de bedoeling van God, de toekomst voor Israël, in één keer van de baan geveegd. Want dit was het einde. Ik geloof in God de Vader enzovoorts. En dat de opstanding van de doden en een eeuwig leven. De doden zullen wel opstaan, maar de Bijbel vertelt ons dat die doden in verschillende fases zullen opstaan. In verschillende tijden. Denk maar eens aan Openbaring, even die tekst voor de aandacht van waar staat, en de overige doden werden niet weer levend. Dus er zijn een aantal opstandingen, ik kom daar later nog wel op terug, die de Bijbel noemt de opstanding uit de doden. Dus er zijn allemaal doden. En daar is Christus de eersteling van. Hij staat op uit de doden. De andere doden worden niet levend. En daarna krijg je de opstanding van de gemeente. Ook uit de doden. Zoals Christus is opgestaan. Zo zullen ook zij opstaan. Dus ook uit de doden. Anderen worden niet weer levend. En dan krijg je een opstanding als de Heer Jezus terugkomt. Ook een opstanding uit de doden. Van gelovige Israëlieten. Daar spreekt Openbaring over. En tenslotte krijg je de opstanding van de doden. Van de doden. Het zijn degenen die geestelijk dood zijn. Die opstanding. En dat is de laatste. Maar dat is hier niet het geval. Hier wordt er ook helemaal niet over gesproken. Want hier wordt ook niet over het einde van de wereld gesproken. Maar hier wordt over het einde van eigenlijk van de, laat ik het anders zeggen. Dat woordje wereld wat hier staat, is een woord in het Grieks. Daar staat het woordje aion. Wereld hebben wij dat vertaald. Je kunt het ook vertalen met een tijdperk. Het is het einde. Het woordje betekent letterlijk een bepaald tijdperk. Als het over de wereld gaat, zoals wij die kennen, de kosmos zou gaan, het einde van deze wereld en er een nieuwe geschapen wereld zou komen. Waar Openbaring, waar Petrus over spreekt, wij verwachten naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Als het daarom gaat, en dat wordt door veel mensen gedacht, dan hebben we het over andere dingen. Maar het woordje aion betekent eigenlijk dat de discipelen vragen, Heer Jezus, wanneer komt een einde aan het tijdperk waarin wij leven? Het einde dat Israël wordt verdrukt. Het einde dat andere volkeren over Israël heersen. Het einde, wanneer komt er een einde dat de zoon van David echt gaat plaatsnemen op de troon van David? Het woordje aion, daar hebben wij in het Latijn is dat het woordje annus, daar hebben wij het woordje anno van gemaakt. Anno 2022, dat gaat voorbij, dan is dat tijdperk 2022 voorbij. En als we het dus over de wereld hebben, dan moeten we het daarover hebben. Lucas 21, vers 24 zegt: Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. Dus dan heb je een antwoord op die vraag van hoe lang duurt het totdat de tijden voor de heidenen zijn vervuld, zegt de Heer Jezus in het parallelgedeelte hiervan in Lucas 21. Dan wordt hier gesproken in Matthäus 24 over valse christenen en valse leraars. Vers 15 meen ik, hè. Er zullen valse christenen opstaan. 11. Ik ben de Christus, vers 5. Ik ben de Christus en ze zullen velen misleiden. En er zullen vele valse profeten opstaan en er zullen valse christenen opstaan. Dat is ook typisch iets voor het volk Israël. Dat is ook weer een bewijs dat dit puur gaat om Jeruzalem en om Israël. Want er is geen christen in de wereld die weet dat de Heer Jezus gekomen is. Die in de Heer Jezus geloofd heeft. En die de Heer Jezus ziet als iemand die wederkomt. Hij komt opnieuw. Weder is opnieuw terugkeren naar de aarde. Opnieuw terugkeren naar die plek waar hij omhoog gevaren is naar de hemel. Dat. Wij verwachten een wederkomst. Maar Israël verwacht nog steeds een Messias. Israël verwacht nog steeds een Christus. Het is typisch voor het Joodse volk dat er een valse Messias komt. Een antichrist die komen zal. Een valse Messias. Niet om dat volk Israël te gaan verleiden. En het zal hem lukken. De eerste 3,5 jaar. Maar daar komen we later nog op terug in de studie. Zal Israël verleid worden, want deze man die komt vrede brengen in eerste instantie. Dus ze zullen geloven in een valse Messias en Jezus waarschuwt hier zijn discipelen. En 12 apostelen die bij hem zijn en zeggen: pas op, er zullen valse christenen komen. En ze zullen velen, zullen ze verleiden, de velen. Dat hoort bij Israël. Natuurlijk ook in de gemeente, maar als we in 2 Petrus lezen over, en in de brief van Judas en in de eindtijdbrieven over valse mensen die in de gemeente binnensluipen, dan zijn dat valse leraars. Daar wordt nooit gesproken over dat er een valse Messias de gemeente van Jezus Christus in komt. Stel je voor dat iemand zou binnenkomen en zegt: ik ben Jezus van Nazareth. Hij zou direct de deur uitgeknuppeld worden. Ja, dat zou voor iedereen duidelijk zijn. Maar daar, dan zal dat gaan gebeuren. Er zullen, zoals er zegt Petrus, ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijke verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren, en daarmee verloochenen zij zelfs de Heere die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. Valse leraars komen de gemeente binnen en ze verloochenen het woord van God, en ze verloochenen de Heer Jezus als Heer. De grote verdrukking, daar hebben we het volgende keer over. De gruwel van de verwoesting, zegt de Heer Jezus, waarover door Daniël is gesproken in vers 15. Daar hebben we het nu nog over, dat is het laatste vers. Is de vervulling van Daniël 9, vers 27. En die Daniël 9, vers 27 gaat puur over wat er met Jeruzalem en Israël in de grote verdrukking zal gaan gebeuren. En dan zal er weer een tempel zijn, dan zal er een slachtoffer zijn, dan zal er een spijsoffer zijn, dat zal er gebracht worden. Dan zal er een verwoester zijn en die zal zich om Jeruzalem gaan verenigen, gaan vergaderen. Dat deze tempel zou worden afgebroken, dat snapte de discipelen niet. Zo'n geweldige verschijning. Maar de Heer Jezus die zag de binnenkant van de tempel. De Heer Jezus zag wat er van binnen daar zich afspeelde. De tafeltjes van de wisselaars keer hij om. Het huis van zijn vader, hij zegt zelfs mijn huis. Het huis waarin hij thuis hoort. Het huis was tot een rovershol gemaakt. En deze tempel zou worden afgebroken. Want de Joden en de Israëlieten en de discipelen, die keken nog steeds uit naar dat moment wat God aan Israël beloofd had. En wat we de hele Oude Testament, ik kan niet genoeg teksten opnoemen, maar als u de profeten leest, krijgt u altijd de belofte dat God de zoon van David zou gaan zetten op zijn troon, dat wil zeggen op de troon van David, niet op de troon van de Heer Jezus. Of van de Vader. In de Openbaring lezen we, schrijft de Heer, zegt de Heer Jezus aan de gemeente, als je volhardt tot het einde, wie volhardt, die geef ik om met mij te zitten op mijn troon, zoals ik gezeten ben in de troon van mijn Vader. Dus twee tronen spreekt de Bijbel over. Jullie mogen, als je volhardt, tot het einde, met al die verdrukkingen die er komen, zal ik je geven dat je met mij mag zitten in mijn troon, zijn troon. Zoals ik ook gezeten ben nu, in de troon van mijn Vader in de hemel. Die troon van de Vader in de hemel is dus niet de troon van de Heer Jezus. De troon van de Heer Jezus is de troon die God beloofd heeft aan de Heer Jezus. De profeet moest het volgende zeggen, Nathan, in 2 Samuel 7, vers 12 en 13. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen, die zal dus een tempel bouwen, en ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Als David dit hoort, dan gaat hij naar de ark toe, dan gaat hij naar de tabernakel. Dan zegt hij, wie ben ik, Heere? Dat u mij zo'n belofte geeft, dat u hebt gesproken tot in verre geslachten. U heeft gesproken tot in de toekomst, dat er in de toekomst, u heeft gesproken van een opgaande lijn in het geslacht van David, een lijn tot aan de Heer Jezus Christus, die ze voor eeuwig zou komen zitten op mijn troon. Nou, dat is de verwachting, want alle psalmen, lieve broeders en zusters, die spreken daarover. Psalm 89. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David liep, zo hem mijn woord misleid. Zijn troon zal eeuwig staan. Mijn woord zal niet meer varen. Zingen het. Zingen en Israël ook. In die psalmen over die troon van David die allemaal komen zou. Want wat ging er nou aan vooraf? Wat gebeurde er allemaal? In Matthäus 23, laten we maar even bijlezen, daar vinden we het oordeel al over Jeruzalem. Vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt die naar u toegezonden zijn, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. En dan komt het, zie uw huis wordt als een woestenij voor u gelaten. De NBG zegt, uw huis wordt aan uzelf overgelaten. Want ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. En dan vertrekt Jezus uit de tempel. Dus we moeten wel even het verband kennen. Jezus vertrekt uit de tempel. Hij zegt, ik heb jullie bijeen willen vergaderen, maar jullie wilden niet. Ik laat het allemaal aan jullie zelf over. En in principe, lieve mensen, is dat de oorzaak van alle ellende die over Israël wordt uitgestort. En is dat de oorzaak over alle ellende die wordt uitgestort over mensen die Christus niet nodig hebben. Het wordt aan uzelf overgelaten. Het hele grote verschil tussen de grote witte troon, Johan had het er even over, ik zal daar verder niet over spreken, dat daar alle mensen worden opgeroepen en ze worden opgeroepen en ze worden geoordeeld naar hun werk. Een christen wordt geoordeeld naar het werk wat iemand anders voor hem heeft gedaan. of voor haar. Dat is een verschil, hè? Als de Heer Jezus voor jou gewerkt heeft, als je in hem bent, als je reine kleren mag aantrekken. Dus een geweldig groot verschil. Maar dat huis werd aan hunzelf overgelaten. En daarom zou die tempel verwoest worden. En die tempel was nog niet eens afgebouwd toen de Heer Jezus dat zei. Ze waren met die tempel begonnen te bouwen in 20 voor Christus. En 6 jaar voor de verwoesting van de tempel was die pas afgebouwd. 64 jaar na Christus was de tempel en het alle bijgebouwen die waren pas voltooid. Maar ze waren er wel van onder de indruk om die enorme stenen die er allemaal waren. En wat we dan nog voorlezen in de geschiedenissen hiervoor is dat de Heer Jezus langzaam maar zeker afscheid gaat nemen van dat hele Joodse gebeuren en van dat hele Joodse volk. Er komt een keerpunt. En dat wordt al overzegd in hoofdstuk 22 bij het koninklijke bruiloftsmaal. Iedereen die wordt uitgenodigd om te komen bij de bruiloft en ze willen niet. 22 vers 5. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken en de ander grepen zijn dienaren en behandelden hen smadelijk en doodden hen. Jezus heeft hen gewaarschuwd. Hij was de grote dienstknecht van God. Maar er was een bruiloftsmaal. Maar zij wilden tot Jezus niet komen. Ze wilden tot zijn bruiloftsmaal niet komen. Het is dus een gelijkenis. En wat gebeurt er dan? Dan zegt de Heer Jezus, ga dan naar de kruispunten van de wegen. Ik geloof dat de staat vertaling heeft. Naar de heggen en naar de steggen. En dwing andere mensen om binnen te komen. Dus de Heer Jezus had te laten zien dat hij buiten Israël mensen zou gaan roepen opdat zijn huis vol zou worden. Maar ze sloegen er geen acht op. Ze zouden het andere gaan zoeken. En daarom zou de Heer Jezus weggaan. En dan staat er in Handelingen 15 vers 16. Hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. Dus denk goed na. De discipelen waren zo bezig met de tempel en met de opbouw van het koninkrijk en met die vervallen hut van David. Niet onterecht, want dat had God beloofd. En nou zegt hier de apostel Jacobus, als Petrus het huis van een heide is binnengegaan, en ze allemaal denken, ja, maar dat klopt toch helemaal niet? Want toen de Heer Jezus kwam, weet u nog, ik ben gekomen voor de verloren schaap van het huis van Israëls. Ik ben voor Israël gekomen. En Petrus stapt het huis van een heide binnen. Hij gaat als het ware naar de heggen en naar de steggen toe. En er komen uit de heidewereld, komt Cornelius en zijn huis komt tot geloof. En dan zegt Jacobus dat God zegt, hierna zal ik terugkeren, hierna. En een vervallen hut van David weer opbouwen, Handelingen 15. En wat daarvan is afgebroken, weer opbouwen. En ik zal hem weer oprichten. Valt het? Jezus zal het doen. Christus zal die vervallen hut van David gaan oprichten. Het zal geen mensenwerk zijn. Het zal gebeuren als hij komt, waarvan we over lezen in Matthäus 24. Opdat de mensen die overgebleven zijn, die Heer zouden zoeken. En alle heidenen over wie mijn naam uitgeroepen is, spreekt de Heer die dit alles doet. Degene die overgebleven zijn, dat is een rest uit Israël dat behouden zal worden. Die overgebleven zijn uit Israël en uit de heidenwereld zijn naam en zouden zoeken. Hierna, nadat het volk uit de heidenen verzameld is, zal Gods Ecclesia komen. En dan lezen we in vers 2, Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, u zal niet één steen op de andere gelaten worden. 3 vragen lezen we, hebben we dus. De eerste, zeg ons discipelen, wanneer zullen deze dingen, die verwoesting van de tempel, wanneer zal het gebeuren? De tweede vraag, wat is het teken van uw komst? En de derde vraag, maar misschien mag je dat als 1 vraag wel zien, wat is het teken van de voleinding van de wereld? De voleinding van deze aion, de voleinding van die tijdperk of van de tijden van de heidenen. Nou, dan kennen we allemaal een beetje wel de geschiedenis. Hè? We weten wat er 70 na Christus is gebeurd. Hè, toen is die tempel inderdaad verwoest en er is geen enkele steen op de andere gebleven. In het voorjaar van 68 na Christus kwam er een opstand van de Joden. En generaal Titus Flavius Vespasianus. Die werd op uitgestuurd om de Joden tot de orde te roepen. En die legde het beleg rondom Jeruzalem. In die tijd was Nero keizer. Maar in 68 of in 69 werd Nero gedood. En er moest een nieuwe keizer komen. En hij dacht, dat kom ik wel voor een aanmerking. Toen ze ging als Sevide Wierga, liet hij Jeruzalem wat Jeruzalem was. En hij vertrok naar Rome en liet zich daar tot keizer kronen. En zo keerde hij terug naar Jeruzalem. Dat is een beetje de historie. In 69 na Christus keert hij terug naar Jeruzalem. En op 19 augustus van het jaar 69 slingert een legionair uit het leger van Rome een brandende fakkel de tempel in. En de tempel bestaat grotendeels uit cederhout. Dat weet u, dus dat brandt als een fakkel. En weldra staat alles in lichte laaien. Geschiedschrijver Flavius Josephus die zegt van dat levieten brandend uit de tempel renden en riepen: de tempel brandt, de tempel brandt. Het was dat hele trieste begin. En de Joden slaagden er niet in om de tempel te blussen. Er zijn twee voorwerpen uit de tempel meegenomen. Dat is de gouden kandelaar. In de Titusboog in Rome kun je die nog zien. En dat is de tafel van de toonbroden. Voor de rest is alles verbrand. En er is geen één steen op de andere gebleven. De Romeinen hebben geweldig huis gehouden. Ze hebben alles wat om Jeruzalem lag, hebben ze met de grond gelijk gemaakt. Alle olijfbomen op de olijfberg. Ze wilden een 7 kilometer vrij schootsveld hebben. Dus alles wat in de weg stond, gebouwen en bomen, alles werd afgehaakt, werd afgebroken. Er was van de luister van Jeruzalem niks meer over. Lieve vrienden, het was gedaan. Met de stad die God voor zichzelf had begeerd. Het was een grote puinhoop geworden. Jeruzalem zou leeg worden. Als we nou kijken naar wat we verder lezen in dit hoofdstuk. Even kijken, het is, hoe laat ga je nu helemaal door? Oh, nee, okay. Als je nou kijkt zo naar wat de Heer Jezus in deze eerste 15 versen beschrijft, dan is dat, ik weet niet of je dat weet, dan is dat te vergelijken, precies te vergelijken, en daar hebben jullie de vorige keer studie over gehad, dat hoorde ik van Jan Dirk Jansen, maar dan is dat precies te vergelijken met die paarden die we in Openbaring 6 vinden als de zegels van de boekrol worden verbroken. Dus we hebben een opklimming van weeën in dit hoofdstuk. Het is nog niet het einde van de weeën. En als een vrouw barensweeën heeft, ja, dat begint. En je begint wat te voelen. Maar dat wordt steeds heviger. Dus dat bouwt zich op tot de eindtijd. Het is nog niet het einde, hebben we een paar keer gelezen. Het is het begin van de weeën. Aan de andere kant hebben weeën ook iets heel plezierigs. Er komt een nieuw leven. Uiteindelijk heeft ook alles wat we in dit hoofdstuk lezen, die grote verdrukking, alles wat er komt, waar God trouwens de zijne in zal bewaren hoor. Maar allemaal zijn uiteindelijk weeën die leiden tot een nieuwe dag. Die leiden tot de vervulling van al Gods belofte in Israël. Want voor Israël zullen al Gods beloften alleen vervuld worden in de Heer Jezus Christus. In hem zijn al Gods beloften ja en amen. Israël kan lang wachten op Gods belofte. Maar uiteindelijk krijgen ze die alleen als ze de Heer Jezus accepteren. En daar leidt dat in dit dit deel natuurlijk ook naartoe. Nou, als we nou kijken naar de zes zegels van het boekrol van Openbaringen, in Openbaring 6, dan zien we in vers 4, en Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, en ze zullen velen misleiden. Het begint dus met een valse Christus. Begrijpt u? Velen zullen komen onder mijn naam, dus zullen zeggen, die zich Jezus Christus noemen, een valse Christus onder mijn naam, en ze zullen velen misleiden. Dat zullen niet weinigen zijn. En als we de Bijbel open zouden doen bij het eerste zegel, als het lam daar is, en dat lam dat heeft die boekrol in zijn hand, hè, die losse rol, zo moet je het eigenlijk zien, maar is een rol en die wordt uitgerold. Het boek Openbaring is een boekrol. En die wordt uitgerold van Openbaring 1 tot en met Openbaring 22. Elke keer zie je iets meer. Alleen het boek Openbaring is een boek waarin aan Johannes wordt getoond wat er gaat gebeuren. Hij ziet het voor zijn ogen gebeuren. En vanavond hebben wij het over de tijdreden van de Heer Jezus. We hebben het over zijn woord, over wat hij zegt. Maar als we willen kijken wat er gaat gebeuren, dan hebben we daar ook het boek Openbaringen bij nodig. En als dat eerste zegel wordt geopend, dan lezen we dat er een paard komt, een wit paard, en dat heeft u de vorige keer ook gehoord. En je zou denken dat witte paard, dat het de Christus zelf was, maar het is er niet. Het is diegene waar hier in hoofdstuk 24 over wordt gesproken, hij ze zullen komen in mijn naam. Hij lijkt op Christus. Hij heeft ook een wit paard, zoals de Heer Jezus in Openbaring 19 ook op een wit paard rijdt. Maar hij heeft geen naam, dat betekent het woord van God. En hij heeft geen naam op zijn dij, die heet getrouw. Want dat is er niet. Hij heeft een kroon, omdat hij regeringsmacht krijgt voor een bepaalde tijd, door God aan hem gegeven, over deze aarde. En hij komt op een wit paard, omdat hij in de eerste 3,5 jaar, komt hij nog vrede brengen op de aarde. En daarom denken veel mensen dat het de vredevorst is. Maar het is niet de Heer Jezus. En ik moet hem daar dus ook niet met een hoofdletter in Openbaring neerzetten, want dat heeft alleen de Herziene Statenvertaling en dat heeft alleen de Statenvertaling zelf. Alle andere vertalingen leest u gewoon. Er komt iemand op een wit paard en er wordt een zegel verbroken. En dat kan de Heer Jezus niet zijn, want de Heer Jezus zit daar en die verbreekt de zegels. Het lam is in de hemel. En het lam verbreekt de zegels, dus die kan niet op dat paard zitten. En het lam verbreekt de zegel. En dan komt dat witte paard komt tevoorschijn. En de Heer Jezus zegt, ze zullen velen zijn en die zullen velen verleiden. En die komt tevoorschijn, dat witte paard en diegene die erop zit, die komt tevoorschijn. Die wordt als het ware op de aarde losgelaten. Dat is een van de vier dieren, een van de vier wezens die rondom de troon zijn, die zeggen, kom! En dan gaat het paard gaat zijn werk doen, dan komt de antichrist in deze wereld. Er is een moment, zegt Openbaring 12, dat de Satan niet meer in de hemel is. Waarom niet? Dat ga ik niet allemaal uitleggen vanavond. Omdat die plaats in de hemel wordt ingenomen door de gemeente van God. Dan wordt Satan uit de hemel geworpen. En dan zegt Openbaring 12, en dan komt hij op de aarde. En Openbaring 12 gaat over Israël, er gaat hier wat gebeuren. Over de vrouw die het mannelijk kind heeft gebaard en die vrouw die wordt vervolgd. En dan wordt de Satan, de duivel, op de aarde geworpen. En dan zegt God, zegt er een stem uit de hemel, wij degenen die op de aarde wonen. Want de duivel is naar u neergedaald en hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Er komt dus een moment dat de duivel niet meer in de hemelse gewesten is, maar dat hij zich op aarde zal bevinden. En dan lezen we in Openbaring 6, dan lezen we over hongersnoten, die waar we dus ook van gelezen hebben in Matthäus 24, Openbaring 6, vers 3 en 4. En toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander dier, ander paard dat rood was, trok uit. En aan hem die erop zat, werd het macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. En te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En we lezen in Matthäus 24, vers 7. De vrede wordt weggenomen, want vanaf nu komen er oorlogen. Er worden er mensen gedood. En Jezus zegt, er zullen oorlogen zijn. Maar dat is nog niet het einde. Want hij kondigt dan in datzelfde vers hongersnoden en besmettelijke ziekten en aardbevingen aan. En als het derde zegel wordt geopend, in Openbaring 6, vers 5. En toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag een zwart paard en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen, 1 maat tarwe voor een penning en 3 maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. Dan komt er honger over deze aarde en dat correspondeert precies met datgene wat de Heer Jezus hier in zijn tijdreden zegt. En er staat in vers 7, het vierde zegel werd geopend. En ik hoorde een stem van het vierde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een grauw paard die erop zat. Zijn naam was de dood en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden. Met het zwaard, met de honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. En als we naar Matthäus 24 kijken, vers 9, dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden, omwille van mijn naam. Er zal een enorme vervolging komen, daar hebben we de volgende keer over, die de grote verdrukking heet. Die 3,5 jaar nadat die eerste rol is geopend en de antichrist naar de aarde is gegaan, en dat zal een verschrikkelijke verdrukking zijn. Een benauwdheid zoals er nog nooit geweest is, noemt de Bijbel die. En zoals er ook nooit meer zijn zal. Daar is de Holocaust niks bij. Het is de laatste. Het laatste scenario voor deze aarde. Daar hebben we geen voorstelling van, maar kunnen we daarvan maken. Je hebt van die films, hè? Van die Hollywood-films, van die rampenfilms. Die zijn niks vergeleken met wat er dan gaat gebeuren. Daar hebben we gewoon geen besef van. Dat zal allemaal gebeuren. Zullen zij u overleven aan verdrukking en ze zullen u doden. En u zult door alle volken gehaat worden. Alle volken. Alle volken zullen Israël haten. Daar zien we nu al het begin van, hè? We zien nu al het begin dat Israël wordt gehaat door heel veel volken om zich heen. Maar dan zullen alle volken haten. En als dan weer het vijfde zegel wordt geopend in Openbaring 6, dan zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis in zij van het getuigenis dat ze hadden. En ze riepen met luide stem, tot hoe lang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En dat is de vervulling van Matthäus 24, vers 9 tot 15. Er sprake van aardbevingen die uitlopen op een enorme grote aardbeving. En dat vinden we ook bij het zesde zegel. Het lam opent het zesde zegel en er kwam een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed. En de sterren vielen van de hemel op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als er door een harde wind wordt geschud. De Bijbel laat zien dat dit het moment is waarop de Heer Jezus het voor zijn volk gaat opnemen. Dan is zijn volk Israël in zo'n grote nood, in zo'n grote druk. En daarom heb ik dat stukje ervoor er ook bij gelezen. Want hij had tegen Jeruzalem gezegd, jullie willen niet onder mijn vleugels komen. Jullie willen niet onder mijn bescherming komen. Met mijn eigen woorden, nou zoek het dan maar zelf uit. En dan komt er een moment dat Israël tot ontdekking komt dat ze het niet zelf uit kan zoeken. Ze wordt overgeleverd aan verdrukking. Ze worden gedood. Ze hebben alle volken haten hen. Wat moeten ze? Weet je wat er gaat gebeuren? Israël gaat terug naar God. Jesaja staat, ik meen Jesaja, laten we even kijken, Jesaja. Jesaja 65 of 64. Jesaja 64. We hebben in Matthäus 23 gelezen dat de Heer Jezus zegt, als jullie, als Jeruzalem zal zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Let goed op die woorden. Er staat niet, Heer Jezus wilt u alstublieft komen. Dat zeggen christenen. Maar Israël zal roepen om zijn Messias, om zijn bevrijder. Om degene die hen verlost van hun vijanden. Israël zal gaan erkennen dat ze het zelf niet hebben gered. Daarom. Jesaja 64 vers 1. Och dat u de hemel zou scheuren. Open scheuren. Dat u zou neerdalen. Dat de bergen voor uw aangezicht zouden wegsmelten. Zoals vuur kreupelhout aansteekt. En vuur en water laat opborrelen. Om uw naam aan uw tegenstanders bekend te maken. Laat zo de heidevolken voor uw aangezicht zitten. Ze bidden op dat God neerdaalt van de hemel. Dat u de hemel scheurt. Dat u ten behoeve van uw volk Israël zou komen naar deze aarde toe. Wie had dat ooit gedacht? Dat er nog eens een moment zou komen dat God ten behoeve van zijn volk Israël naar de aarde zou komen. Om zijn volk te verlossen. Om Sion te verlossen. Om Jeruzalem te verlossen. Dan staat er in vers 6. Vers 5. Zie, u was zeer toornig. Dat wij hadden gezondigd. Maar in deze wegen is de eeuwigheid en zouden wij verlost zijn geweest. Echter, wij zijn allemaal als een onreine. Al onze rechtvaardige daden. Zie je die hele orthodoxe Joden? Al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. De alle vallen af als een blad. En onze misdaden voeren ons weg als de wind. Er is niemand die uw naam aanroept. Die zich beijvert om u vast te grijpen. Want u verbergt uw aangezicht voor ons en u doet ons wegkwijnen in de greep van onze ongerechtigheden. Maar nu, Heere, u bent onze vader. En wij zijn het leem en u bent onze potbakker. Wij zijn allemaal het werk van uw handen. Heere, wees niet al te vertoornd. En denk alstublieft niet voor eeuwig aan de ongerechtigheid. Zie, aanschouw toch, wij allen zijn uw volk. Uw heilige steden zijn een woestijn geworden. Sion is een woestijn geworden. Jeruzalem een woestenij. Ons heilig, de tempel. Hè? Ons heilig, luisterrijk huis. Waarin onze vader u prees is met vuur verbrand. Alles wat ons dierbaar was. Is een puinhoop geworden. Heere, zou u zich om al deze dingen inhouden? Zou u zwijgen? En ons al te zeer verdrukken? Hoofdstuk 65. Ik ben gezocht door hen die naar mij niet vroegen. Als ze mij zullen zoeken, als ze zullen zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Tegen het volk dat mijn naam niet aanroept, heb ik gezegd, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Zie je? Dat is genade. Dat is Matthäus 24. Jezus komt. Om zijn volk te verlossen, om Israël te verlossen. Om zijn belofte in vervulling te laten gaan. Daar gaat het over. Maar ze moeten wel eerst door een grote verdrukking. En lieve mensen, daar gaan we het de volgende keer over hebben.